houden ons dit seizoen bezig met het boek Jeremia. Een van de oud-testamentische profeten die ik krijg van de souffleurs aanwijzingen hier en daar. We houden ons dus bezig met het Bijbelboek Jeremia. Een van die oud-testamentische profeten die aan het eind van een bepaalde periode heeft gesproken. Hij was, voor zover ik weet, de enige profeet nog in Jeruzalem toen Nebukadnezar, de tijd van Daniel en zo, toen Nebukadnezar is gekomen om de stad te verwoesten. Een roepende, wel eens vergeleken met het boek Openbaring, waar staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Het was eigenlijk een soort kloppende boodschapper van de Heere, die daar in die tijd misien wel hele moeilijke woorden moest zeggen, maar ook toch wel hele troostrijke woorden kon uitspreken. God heeft Jeremia gestuurd naar Israël, met name naar Jeruzalem. Daar is het allemaal gebeurd. De twee stammen waren nog daar in Jeruzalem en omgeving. De 10 stammen van Israël waren al lang in ballingschap naar Nineveh, dus naar Noord-Irak gestuurd. Die waren daar en mochten daar misschien blijven of zijn vandaar verder getransporteerd. En de hele bijzondere boodschap, een eindtijdboodschap, dat is ook de insteek die we kiezen. Het is uiteraard een boodschap voor Israël, voor de Jeruzalemmers met name, want de meesten van Israël waren al lang weg, die waren al in de verstrooiing, die waren al weggetrokken. Dus wat overbleef, dat was een aantal mensen in Jeruzalem, schriftgeleerden en ook priesters. En ze hebben er echt toen een beetje een potje van gemaakt. Het ging niet goed. Het ging helemaal niet goed in Jeruzalem. Er was tegenstand, felle tegenstand, ook tegen Jeremia zijn boodschap. En dat is ook gebleken, maar ze hebben hem in een put gegooid. Ze hebben hem in de gevangenis gezet. Ze hebben hem willen slaan. Ze hebben van alles met hem gedaan om maar te laten weten dat zij het beter wisten. Dat is die tijd. Nu kunnen wij makkelijk zeggen, dat is Israël en dus heeft het voor ons eigenlijk niks te zeggen. Dit is een boodschap voor de Jeruzalemmers. Nou, ten dele is dat zo. Het is een boodschap geweest voor Jeruzalem, voor Israël. En een van de belangrijke dingen die je eigenlijk continu in de gaten moet houden is dat de gemeente van vandaag niet hetzelfde is als Israël. Er zitten hele duidelijke parallellen. En we hebben zeker te doen met de les die daar geleerd moest worden. Dat is ook een les die wij vandaag moeten leren. Het zijn gebeurtenissen die voor Israël destijds een bijzondere boodschap waren, maar die ook wij ter harte moeten nemen. Niet omdat we ook Israël zijn, want dat is misschien wel heel helder om dat een keer te zeggen. De gemeente is een totaal ander gezelschap dan het volk Israël. Echt, dat is met geen pen te beschrijven, zoveel verschillen zijn er. Maar dat moet je vasthouden, dat moet je duidelijk hebben. Israël heeft aardse beloften. De gemeente heeft hemelse toezeggingen. Ons burgerschap is niet in Jeruzalem, is ook niet in dat land met de vierkante kilometers. Maar ons burgerschap is in de hemelen. Daar heeft de Heer Jezus voor ons plaats bereid. Dat is niet een stad hier op aarde, Jeruzalem of andere steden daar in het land. Dat is voor Israël. Onze zegeningen zijn heel anders van aard. We horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen en bijwoners. We zijn op weg naar. Dat is echt een groot verschil. Je kunt niet zomaar zeggen dat het volk van God vandaag ongeveer hetzelfde is als Israël van toen. Dat is niet zo. Onze zegeningen zijn anders. Onze toekomst is anders. Het enige wat we samen hebben is dat de zegen voor Israël komt door de Heer Jezus straks. En de zegen voor jou en voor mij is door de Heer Jezus. Dus daarom kijken we ook naar de oud-testamentische profeten, profetieën, om te zien wat daarvan de Heer Jezus te zien is. En de entourage, dus de gebeurtenissen, de jaartallen wat mij betreft, alles wat er omheen hangt, dat zijn allemaal dingen die voor ons ter lering geschreven zijn. Deze dingen zijn hun overkomen ter waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dus we hebben er wel te degen naar te kijken, maar het is niet expliciet jou en mijn toekomst daar. Zoals zij het hebben, zo hebben wij het straks niet. Maar als zij straks in de zegen van God zullen staan, dan is dat door het geweldige werk van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus gebeden heeft: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarom zullen ze straks in die zegen staan. Niet omdat zij het zo goed doen straks, maar omdat Hij, onze Heer Jezus, daarvoor bad. Dat is het echte verschil. Maar ook wij hebben onze zegen alleen maar te danken aan de Heer Jezus. En je staat er versteld van hoeveel prachtige schilderijen er van de Heer Jezus te vinden zijn. Sommige mensen kunnen hier een schilderij maken. Sommige erg mooi. En sommige vind je misschien niet zo mooi. Maar in ieder geval, je kunt kunstwerk maken. Kunst, kilt hierachter maken. Je kunt van alles doen. Maar het is de Heilige Geest die ook vandaag aan jou en mij wil vertellen hoe prachtig de Heer Jezus is. Ik ga met jullie een klein stukje lezen uit Jeremia 6. Eerst. Vers 13. Ik val even midden in een hoofdstuk, in de veronderstelling dat u misschien dat hoofdstuk al gelezen hebt, of misschien nog gaat lezen. 13 van hoofdstuk 6. Want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winstbejag. Het ging dus allemaal om hun eigen handel. Van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Nou, dat is een felle. Zij genezen de breuk van mijn volk op het lichtst door te zeggen: vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Staan zij beschaamd omdat zij een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in het minst. Ja, zij weten van geen blozen. Daarom zullen ze vallen onder hen die vallen. Ten tijde dat ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de Heer. Maar dan komt de oproep, dit is dus een algemene kwalificatie, dan komt de oproep: zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zij zeggen: wij bewandelen die niet. Ik heb wachters over u aangesteld, sla acht op hun geluid, op het geluid van de bazuin, maar zij zeggen: daar slaan we geen acht op. Daarom. Nou ga ik even met u verder, voordat ik misschien nog tussenliggende dingen ga zeggen, in hoofdstuk 8, misschien wil u even doorbladeren. Het gaat er hier om dat zij de breuk van Gods volk op het lichtst zijn gaan genezen door te zeggen: vrede, vrede, er is geen vrede. Dat lazen we net, hè? Jeremia zegt nu, Jeremia 8. De oogst is voorbij, vers 20. De zomer is ten einde. En nog zijn we niet verlost. En dan krijg je het weer. Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Dus vanwege die breuk, vanwege eigenlijk het negeren van de Heere, het weg praten van de Heere, hebben ze destijds een verkeerde spreuk gekregen. Die mensen riepen gewoon: nou, vrede, vrede. Maar dat is helemaal geen vrede. De breuk van mijn volk hebben ze op het lichtst genezen door maar wat te roepen. Maar nu zegt vers 21: om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. De Heere vindt, maar het heeft mij wel geraakt. Het gaat mij niet in de, sorry hoor dat ik het zeg, in de koude kleren zitten of zo. En dan komt die bijzondere uitdrukking: is er geen balsem in Gilead? of is er geen geneesheer daar? Daar wil ik graag eerst iets over zeggen. Dus over dat stukje uit hoofdstuk 6 en dit kleine stukje uit hoofdstuk 8. Straks ga ik met u nog wat anders lezen. Ook uit Jeremia, maar wat verderop. Jeruzalem compleet afgeweken. Van priester tot profeet. Dus de mensen die de Heere dienden, die in de richting van de Heere een dienst deden, dat is dus de priesterdienst in de richting van de Heere, maar ook de profeet die van God uit, van de Heere uit, met de woorden van God naar de mensen zou moeten. Dus en richting Yahweh, richting de Heere, en van God uit naar mensen. Het was allemaal bedrog. Dat vindt u gek, dat het zo ver kwam. Nu, dat is inderdaad heel ver weggezonken. Zo ging het toen. Is dat vandaag anders? Nou, en dat is dus weer de toepassing. Dat betekent dat je deze geschiedenis dan gebruikt om de dingen van vandaag aan het licht te brengen. Om vandaag te zeggen, van, kijk nu eens uit en wees nu wat voorzichtig. En in geen geval hoogmoedig van, dit overkomt ons niet. Je kunt vandaag ook mensen tegenkomen die je misschien wel in alle opzichten God zegen toewensen. Vrede, vrede. Er is helemaal geen vrede. Het komt allemaal goed. Het komt helemaal niet goed. Iedereen voelt vandaag, en dat komt een beetje door de omstandigheden in de politieke wereld. Iedereen voelt vandaag dat het helemaal niet goed komt. Dat het de verkeerde kant op gaat. Dat het misschien wel tot een catastrofe gaat leiden. En dat die koning uit het noorden, waarvan man in dit boek juist gewaarschuwd wordt, misschien al aan het komen is. En of dat nou IS heet, de Islamitische Staat, daar lijkt het een beetje op. Die komt uit Noord-Irak, die komt uit Noord-Syrië. De koning uit het noorden, de druk uit het noorden. Het is alsof je het voelt, alsof je het bijna ziet aankomen. We hebben allemaal een gevoel vandaag van, ja, iemand zei het vanavond hier, een soort krankzinnigheidsgevoel. Van dit kan niet. Dit is gewoon te gek voor woorden. Nou, dat gebeurt vandaag. En we zitten daar middenin en niemand heeft een oplossing. Je kunt wel 6 F-16's sturen of 8, ik weet niet meer precies hoeveel. En je kunt er een hele troep omheen zetten, mensen. En als ze dan een vrachtwagen met explosieven hebben gebombardeerd, dan staat dat gelijk voluit in de krant. Waarvan akte. Maar is dat het dan? Als de politieke leiders van vandaag niet meer weten waar ze het zoeken moeten, dan bent u misschien geneigd om te zeggen, maar ik weet het wel. Nou, niet die cretologie van, nou even dit opruimen en dan is er vrede, dan is er vrede, maar er is helemaal geen vrede. De brandhaarden van vandaag zijn talrijk. En als het niet daar is, in Irak of in Syrië, dan is het wel in de Oekraïne of dan is het in Afrika ergens of dan is het misschien wel in Nederland. Het gaat maar door. En nu wil de Heere ons iets duidelijk maken. Hij wil door de profeet Jeremia vertellen, moest luisteren, jullie roepen maar wat. Maar wat je nodig hebt is balsem uit Gilead. Jullie hebben een geneesheer nodig. Nou, roep dat maar eens vandaag. Jullie moeten een pilletje hebben uit Billy, uit Gilead, of een beetje een potje zelf uit Gilead. Gilead, dat is ongeveer hetzelfde als het over Jordaanse, weet je wel, waar de 2,5 stam ooit zich gelegerd hebben. Die andere stammen gingen in het gebied van Jeruzalem en zo wonen, maar 2,5 stam gingen in Gilead wonen. Dat is het land Gilead. Aan de andere kant van de Jordaan dus, vanuit Jeruzalem gezien. Balsem uit Gilead. Ik heb die uitdrukking heel vaak gehoord. Ik heb ook gelovigen horen zeggen, we moeten balsem uit Gilead. Ik begreep niet helemaal wat ze daarmee bedoelden, maar dat wordt dan geroepen. Net zo goed als hier geroepen, vraag naar de oude paarden. Ik heb die oude paarden ook uitgelegd gekregen. Ja, dat is zoals onze oudvaders het deden. Dat waren de oude paarden. Nee, dat waren oudvaders. Maar dat is niet hetzelfde als oude paarden. Als je denkt dat de oude paarden ongeveer hetzelfde is als de kledij van mijn opa, dan heb je het mis. Oude paarden is niet hetzelfde als zonder tram, zonder bus, zonder trein, zonder auto, gewoon per paard verder. Ja, dat klinkt wel zo. Dat klinkt wel als van vroeger, maar dat is niet hetzelfde. Er is maar één oud pad. En dat is, je moet hem hebben. Hij is de weg. De waarheid, het leven. Het probleem toen is dat ze eigenlijk dat allemaal negeerden. Balsem uit Gilead. Dat is één van de geneesmiddelen die je vindt in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. Ik heb het een keer gezocht onlangs. Ik kom tot 7 of tot 8 geneesmiddelen. Dus een soort apothekerskast van de Heer. Er staan 8 elementen in. Een klomp vijgen bij Hiskia. Balsem uit Gilead. Dus gewoon een soort zalf daar vandaan. Prediker 12 zegt, als de kapperbes niet meer helpt, er was een soort augurk die toen groeide. Dat gold toen voor zeer geneeskrachtig. Als je die vond, dan had je wat. Je zou nog olie kunnen noemen, je zou misschien wel wat anders kunnen bedenken. Je kunt ook nog uit het Nieuwe Testament een medicatie opdoen die vandaag heel erg aanslaat. Neem een beetje wijn voor je gedurende maagklachten. Dat gaat erin als als een borrel. Sorry hoor, dat ik het zo zeg. Super. Mensen die krijgen steeds meer last van hun maag. Ze denken met steeds nog een slokje extra. Ja, medicatie moet, hè. Er zijn nog wel een paar dingetjes te noemen. De bladeren van de boom des levens, Openbaring 22 vers 2, zijn tot genezing van de volkeren. Dus weer zo'n geneesmiddel. Ik heb nog een medicijn en die is wat moeilijker. Dat is Jesaja 58. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Ja, dat willen we eigenlijk niet. Ja, soms wel. Dan willen we toch een paar punten scoren voor de Heren. He? Dan wil je wel vasten. Desnoods een aantal dagen. Maar van dat vasten, zegt de Heren, dan moet je omzien naar die. En dan moet je je bemoeien met hem. En dan moet het niet om je eigen belang gaan. Dan staat jouw eigen belang niet voorop. Maar het belang van een ander staat voorop. Echt door Jesaja te wijden. Dat is het vaste dat ik verkies. Dan zal uw wond zich spoedig sluiten. Zie je? Medicatie van de Heer. We hebben van alles al gezegd. Maar balsem uit Gilead was daar destijds ook onbekend. En ze hadden een geneesheer nodig. En nu zeg ik even iets moeilijks voor mensen die het te moeilijk vinden. Laat het maar passeren. Laat het maar voorbij gaan. Balsem uit Gilead. Een geneesheer. Wie is geneesheer vandaag? Not me. De Heer Jezus. Yahweh, Rofe, ik, de Heere, ben uw heelmeester. Heel nadrukkelijk, heel duidelijk. En ik mag zeggen dat de Heer Jezus is. En dat betekent helemaal niet dat er dus geen hoofdpijn is, geen migraine is, geen rugklacht is, geen staar op je ogen of dove oren. Doofheid bij je oren. Dat is het niet. Echt waar. De Heere zegt in Exodus 15 dat hij geen van de zieken die ik op Egypte gelegd heb, op u zal leggen. Wat zijn de ziekten die op Egypte gelegd waren? Dat waren de 10 plagen. Heel precies. Het gaat niet om hoofdpijn, om rugklacht of om wat dan ook. Het gaat om heel wat anders. En de Heer zegt van, ik wil jullie heelmeester zijn. Hij is dat. We hebben een heelmeester nodig. En we hebben balsem uit Gilead nodig. Dat was toen het advies van de Heer, middels Jeremia, aan de Jeruzalemmers. Jullie hebben een geneesheer nodig en jullie hebben balsem uit Gilead nodig. Nu wil ik u herinneren aan één bijzondere geschiedenis. Dat is de geschiedenis van Jozef. Oude Testament, Genesis 37. Jozef, ik zou zeggen, de schildering van de Heer Jezus in het Oude Testament. Hoofdstuk na hoofdstuk gaat het over hem. Het gaat over hem, het gaat over hem. Iedere keer sta je verbaasd dat het over hem gaat. Daar heb je die twee soorten die ik net al noemde van Israël en de gemeente ook al in het begin. Eerst was het van de schoven, de aardse zegen. Toen was het van de sterren, dat is de hemelse zegen. Je ziet het terug. Er komt een grote moeilijke tijd. Er komt een grote verdrukking in de tijd van Jozef. Die heeft het mogen aankondigen, moeten aankondigen. Die 7 magere jaren zouden komen. Die 7 vette jaren gaan voorbij. En als de broers zich uiteindelijk buigen als knipmessen voor Jozef, dan heeft Jozef al een vrouw. Het is maar dat u het weet. Er was al een bruid toen de broers door de grote nood gedreven zich bogen voor die koning. Toen was er al een bruid. De dochter van Potifera, Asnat. Dit is ja, je bijna subliem te noemen. Dit is bijna uniek te noemen. Dat je dit mag zien. Hoe dan ook. Jozef werd door de broers verworpen. En die werd in een kuil gegooid. En de broers zijn daarna gaan zitten om te eten. U vindt het allemaal in Genesis 37. En toen zagen ze Midianitische kooplui aankomen. Die kwamen uit, let op hoor, uit Gilead. Ja, en wat hadden ze bij zich? Balsem. Balsem uit Gilead hadden ze bij zich. Dat was een van de koopwaren, koopspulletjes die ze in Egypte wilden gaan slijten. En toen hebben ze gedacht, weet je wat, we verkopen Jozef voor zilverstukken. Niet voor 30, maar voor 20. Maar het is wel gebeurd. Ze hebben hem verkocht in de handen van de kooplui gegeven. En toen werd het hele gezelschap naar Egypte gebracht. Nu zeg ik het anders. Toen ging Balsem uit Gilead plus de geneesheer, de redder van de wereld, zo wordt Jozef later genoemd, naar Egypte gebracht. En wie deed dat? Nou, dat deed Juda in de geschiedenis van Jozef in Genesis 37. En Juda staat in de schrift voor de 2 stammen. Je hebt Juda en Ephraim, weet je, 2 stammen en 10 stammen. Juda en Ephraim, die 2 stammen, die vind je daar terug. Ik zeg het nu anders. Toen de Heer Jezus gearresteerd werd en in de handen van de kooplieden ze kochten hem, werd gegeven. Toen is Balsem uit Gilead verdwenen uit de 2 stammen, uit Juda, uit Israël, omdat ze de geneesheer niet wilden. Daarom huilde de Heer Jezus, weende hij toen hij de stad Jeruzalem zag. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenbrengen zoals een hen dat doet met haar kuikentjes, maar jullie hebben niet gewild. Dat was toen. Begrijp u dat dit niet op zichzelf staat? Dat hier lijnen liggen die misschien wel veel verder gaan dan wij op dit moment vermoeden. Ik denk dat het zo is. Dat je soms maar een fractie ziet van wat de Heere wil laten zien. En dat je misschien nog een poosje geduld moet hebben om alles te zien. Hoe dan ook. Balsem uit Gilead. Ze moesten toen een geneesmiddel hebben. Zal ik dat eens gewoon zeggen, gewoon met het Nieuwe Testament in mijn hand. Ze hadden toen de kenmerkende dingen van het kruis nodig. Want de bladeren van de boom des levens zijn tot genezing van de volkeren. En je kunt een boom herkennen aan zijn vrucht, zult u zeggen. Ja, maar ik heb me echt laten vertellen door een vakman. De echte herkenning is het blad. Daar herken je een boom aan. De bladeren van de boom is tot genezing van de volkeren. Zal ik het anders zeggen? Het hout des levens, het hout des levens. Nog een keer, het hout. Mozes kreeg van de Heer de opdracht, daar ligt een hout. Niet Mozes moest een stuk hout zoeken, God wees hem zelf aan, heel precies. Dat stuk hout moet je nemen en dat moet je in het water gooien. En dan is er genezing. Lieve broeder en zuster, ik weet niet waar je zit op dit moment en waar je staat. Ik weet niet eens of je ooit een bewuste keus voor de Heer Jezus hebt gemaakt. Of je ooit in je leven een moment hebt gehad dat je echt zei, Heer Jezus, ik wil zo graag bij u horen. Ik wil zo graag dat u mijn redder bent, dat u mijn heiland bent. Dat u het voor mij in orde hebt gemaakt, dat geloof ik. Maar ik moet het ook aannemen en u mag ook in mijn hart komen wonen. Dat is een geweldige overgave. Dat is tot geloof komen, tot bekering komen. Echt de Heer Jezus aannemen als je heiland, als je verlosser. Dat moet. Als dat niet gebeurd is, dan zijn we er buiten. Dan kun je hooguit weten dat er ergens balsem is, dat er ergens een geneesmiddel is, maar je hebt er niks aan. Dat is precies hetzelfde als Psalm 2 zegt, kus de zoon opdat hij niet toorne. Weet je wat, dan moeten de leiders, de politieke leiders, de koningen en zo, die moeten hem hebben, die moeten die zoon hebben. En als ze hem hebben, dan hebben ze genezing. Wat is het middel vandaag? Het kruis van de Heer Jezus. Er is geen ander middel. Er is geen ander medicijn. Er is geen ander medicijn dan het schitterende werk door onze Heer Jezus volbracht. Balsem uit Gilead in het Oude Testament is de bladeren van de boom des levens in het Nieuwe Testament. U kunt er niet omheen. Dit is zo prachtig geformuleerd. Dat is niet van mij, dat is uit de schrift. Dat is de Heilige Geest die dit allemaal heeft aangereikt. Klaargestoomd voor ons. En die boom des levens die staat aan de straat, die hele stroom van zegen waar u misschien een klein glimpje van ziet als u het licht uit de hemel ziet komen. Dan ziet u die boom des levens op dat prachtige kunstwerk achter mij. Daar ziet u het ook. Daar ziet u die boom des levens. En de bladeren van die boom, de kenmerkende dingen van die boom zijn tot genezing. De kenmerkende dingen van het kruis. Ik heb heel veel pastoraat mogen doen. En ik heb heel veel conflict situaties meegemaakt. Nu nog, want het is nog niet beter. Het is niet beter geworden sindsdien. Maar als je in een conflict situatie bent en je kunt het kruis van de Heer Jezus inbrengen, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Of het nu relationele problemen zijn debatachtige problemen zijn of scheuringen, scheidingen in de gemeenten. Het is niet van de lucht. Het is continu het kruis van de Heer Jezus. Het gaat dan in zo'n conflict altijd over ik heb gelijk of mijn visie of onze visie. En er hangt natuurlijk een vrome vlag aan. Dit is de eer van de Heer. Ja, ja, dat zal wel, maar het is ook je eigen eer. Sorry hoor, ik ben een beetje te fel, een beetje te direct misschien. Maar ik zou zo graag willen dat u opnieuw ging zien dat dit conflict van toen priester en profeten lieten afweten en er een oproep om, ga terug naar de oude paden. Wat is dan het oude pad? Het is Christus Jezus, niemand anders. Dat is de route die God zelf heeft aangegeven. Dat is het oude. Niet mijn vorm van toen, of de vorm van onze voorvaders, of de vorm van 1825, of de vorm van 1517, denk aan Luther of zo. Dat is niet het oude pad. Het oude pad is de Heer Jezus. De eeuwige. De eeuwige. Die altijd zo bijzonder is. Vraag naar de oude paden. Vraag daarnaar. Laten we dan zoeken naar het oude pad. Laten we dan zoeken naar de oplossing die God zelf heeft aangegeven. Laten we zeggen, we willen u graag zien als de heelmeester. Als degene die heling brengt. Die het geheel heel naar boven brengt. Niet een fractie. Niet een scheiding. Niet 5, 6, 7, 8 groepen. Christus Jezus. Dit is zo belangrijk dat je daarover door zou willen praten. En misschien wel aan zou willen reiken in alle situaties. Maar breng in een conflict situatie als de Heer Jezus in. Alleen, dan zijn de harten al zo verhit en de hoofden zo boos bijna en opgezet. Dat aan niet meer overkomt. Dan willen ze dat niet meer. Nou, dat is hier ook zo. Dat willen we helemaal niet, zeggen ze. Weet je wel? Vraag naar de oude baan. Dat willen we helemaal niet. En dat is dan ook zo. Omdat mijn eigen gelijk voorop staat. Het vasten van Jesaja 58, wat ik als medicatie, als medicijn heb aangereikt, ook een medicijn, is dat je het belang van een ander voorop zet en niet je eigen belang dient. Dit is echt Jeremia. Dit is toen voor Israël geweest, in die tijd. En wij die nu de Heer Jezus kennen als onze heilige, daar ga ik nu even van uit dat u dat echt gehad hebt, dat u dat gedaan hebt, dat u uw hart aan de Heer hebt gegeven, dat u de Heer Jezus hebt ingelaten, of zoals Billy Graham dat altijd zei, neem Jezus in je hart, laat Jezus dan toe in je hart. En dat lied kwam dan altijd bij hem, van kom in mijn hart Heer Jezus, kom in mijn hart. Iedere keer hoor je bij alle campagnes die hij ooit gedaan heeft, hoor je dit lied zingen, en terecht, kom in mijn hart Heer Jezus. De Heer Jezus binnenlaten, dat is genezing. Maar dat is ook, als er conflicten zijn, genezing. Hij, de Heer Jezus zelf, hij is balsem. Hij zegt dat prachtige lied, hij heelt smart en hij heelt alle wonden. Weet je wel, dat is dat prachtige van de Heer Jezus, van ruis langs de wolken. Dat is het geheim. En dat geheim is, al heel oud. Dat was er al toen Mozes met de Israëlieten uit de woestijn trok. En door de woestijn trok, sorry. Toen al. Toen was daar al een pad. Een weg. Dat is een oude route. En die oude route, we moeten nu niet zeggen, ja, maar dat was de route voor Israël, dat is de route van God. En toen is het volk van God daardoor gezegend. En nu zal het volk van God, een ander gezelschap, maar nu zal het volk van God daardoor gezegend zijn. We gaan verder naar een ander hoofdstuk. We willen nog een paar dingetjes graag benoemen. Uit hoofdstuk 8 heb ik dus al dat balsam uit Gilead genoemd. Dat is hoofdstuk 8 vers 20. Als u dat nog even wilt nakijken of op wilt schrijven. We gaan nu naar hoofdstuk 9. Vers 1. Och, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen. Ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk. Och, had ik in de woestijn maar een kamp voor reizigers, of een hut voor reizigers. Ik zou mijn volk verlaten en ik zou bij hen weggaan, want ze zijn allen overspelers in trouweloos gezelschap. Ze spannen hun tong als hun boog, met leugen en niet met betrouwbaarheid, zijn zij in het land sterk geworden. Maar ze gaan voort van slechtheid tot slechtheid en mij kennen zij niet, spreekt de Heer. Laat een ieder voor zijn naaste op zijn hoede zijn en vertrouw geen enkele broeder. Ik weet wel dat dat raar klinkt en dat je dus vandaag in de gemeente niet gaat roepen van vertrouw geen enkele broeder. Maar ondertussen is dit het probleem. Je moet oppassen dat je niet valt in de handen van mensen, zei David al. Weet je wel, hij kon kiezen uit een drietal plagen. Hij koos voor die plaag dat hij dan viel in de handen van Jahwe, in de van handen van de Heer. Maar als je in de handen van mensen valt, ik weet wat ik zeg. Ik had vanmorgen een heel bijzonder gesprek, maar los daarvan, er zijn heel wat moeilijke dingen tussen het eerste gesprek, het laatste gesprek wat ik met die broeder had en van vanmorgen. En er zitten heel wat moeilijke dingen tussen. Ik was blij dat hij er was. Ik was blij dat we over de Heer Jezus konden praten. En je bent soms geneigd om terug te kijken en om alle gebeurtenissen de revue te laten passeren toen. En toen zei jij dat en toen zei ik dat. En weet je wel, een soort zelfverdedigingsmechanisme. Ik zal toch eens eventjes duidelijk maken dat ik toch wel een beetje gelijk had toen of zo. Weet je wel. Vergeet het maar. Vertel iets over hem. Niet over wat niet deugt spreken, maar over hem die wel deugt spreken. Dat geheim, vaker genoemd. Nou, hoofdstuk 9 zegt, weet je, het is betreurenswaardig. Het is om te janken, zo zouden we dat vandaag zeggen. Je kunt er wel om huilen. En de vraag is natuurlijk of we nog wel een beetje verdriet hebben om deze dingen. Of dat we zeggen, nou ja, daar is een flinke clash in die gemeente. Nou, misschien komen ze wel bij ons. We zullen een nieuwe deur erin laten timmeren. Een beetje breder dan, dan kunnen ze ook naar binnen. Huilt u dan om het probleem? Nee. U bent er een beetje blij mee. Want de een zijn dood is de ander zijn brood. Daar gaat hij. Ik weet niet of ik zo raar mag praten. Maar dat is het wel, wat dan overblijft ongeveer. Wie leidt nog onder deze problematiek? Wie heeft het nog over de oneer die de Heere wordt aangedaan? Gaat het daar nog wel over? Of gaat het over, clubje 1, clubje 12? Het is zo'n rare tijd. Echt onvoorstelbaar raar. En dat wat in de politiek gebeurt, al die splinterpartijen, al die nieuwe groeperingen, die nieuwe lijnen, dat is in de hele wereld zo. Dat is dus ook de kerkelijke wereld binnengedrongen. En dan kunt u duizend keer zeggen, ja, maar we zijn niet in de wereld, we zijn niet van die wereld, maar ondertussen gaat het in de kerk gewoon door. Ook bij jullie. Sorry hoor, ik ben nu langzamerhand oud genoeg om dat te mogen en te durven zeggen. Het is altijd hetzelfde. Was er maar een plekje waar je kon uithuilen? Was er maar een soort basis waar je samen de Heer zou kunnen zoeken en over hem zou kunnen spreken? Nou, ik heb al gezegd, vers 6, u woont te midden van bedrog, hoofdstuk 9, vers 6. En door bedrog weigeren mij te kennen, spreekt de Heer. 8, hun tong is een moordende pijl, bedrog spreekt. Nu, daar ga ik nu niet verder over doorpraten, want dat is echt zo. Ja, neem nog vers 8, het B, met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste, weet u wel. De breuk van mijn volk op het lichtste genezen door te roepen vrede, vrede. Terwijl met hun mond spreken ze van vrede, maar in zijn binnenste legt men hem een hinderlaag. Ik hoop dat je je eigen hart wilt opengooien voor wat de Heilige Geest zou willen zeggen, wat de Heilige Geest zou willen doen in je leven. Maar dan ga ik verder met vers 12. Wie is de wijze man die dit begrijpt, tot wie de mond van de Heere heeft gesproken, dat hij het bekend kan maken? Een stukje overslaan. 23. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Laat de rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Conclusie. Te midden van al deze weensituaties, huilen, mijn hoofd is vol water, het is een en al tranentoestand, het is om te schreien, het is ten hemel schreiend. Weet je, zo ongeveer zeggen we dat. Vraag die Heer, wie is dan die wijze man die dit begrijpt, tot wie de mond van de Heer heeft gesproken? Ik zal het heel eenvoudig zeggen. Die is niet hier. Niet een van ons. Maar hij is wel hier. Niet omdat ik het ben, maar omdat jij het bent. Omdat de Heer Jezus daar wil zijn waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. Dat geldt niet voor de zondag, dat geldt ook voor maandag, dat geldt ook voor donderdagavond. De Heer Jezus, hij is die wijze man die volgens 1 Korinthe 31 Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Hij begrijpt het. In het boek Prediker, ik heb het nog even opgezocht vanmorgen, toen ik over deze avond nadacht, Prediker 9 vers 13, daar vindt u een hele merkwaardige geschiedenis. Dat is een hele kleine stad en die wordt door een zeer grote koning belegerd. Maar in die stad was een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Zo van, wat kan Jan, laat ik hem maar Jan noemen, wat zou Jan kunnen uitrichten? Wie is die wijze man? Dat is de Heer Jezus, broeders en zusters. Dat is die voor jou aan het kruis een leven gaf, die voor jou betaalde, die alles op alles zette om jou te redden, om je gelukkig te maken en om je voor altijd bij hemzelf in het huis van de Vader te brengen. Dat is de Heer Jezus. Dat is die wijze man. En tot wie de mond van de Heer heeft gesproken, dat hij het bekend kan maken. En hij heeft het ook bekend gemaakt. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Huil je tranen maar. Jouw tranen ga ik in mijn fles of in een fles doen. Dat is de Heer Jezus. Je mag huilen en misschien moet je wel huilen. En al je droefheid, zegt het Nieuwe Testament, zal een keer tot blijdschap worden. Het is ongeveer zo dat je flessen met tranen in de hemel zult zien. Ik weet niet hoe die stellingen eruit zien. Of ze van hout zijn of van ander materiaal. Ik laat het los. Maar er is ook een fles bij waarin mijn tranen zitten. God heeft ze bewaard. En er komt een moment dat het wonderen van Kana, het wonderen van Johannes 2, plaatsvindt in de hemel. Wijn tevoorschijn komt uit water. En dat is uw droefheid zal tot blijdschap worden. Want wijn is synoniem voor blijdschap, voor vreugde in de schrift. En al die flessen met tranen, die flessen met water, dat worden allemaal flessen met vreugde. Eén en al compleet arsenaal van vreugde. En daar mag je zelf van genieten. Nu, er is één wijze man die had kunnen redden, maar niemand vroeg, Prediker 9, naar die man. Dat kun je negeren. Nog een keer Psalm 2, tegen de leiders, tegen de politieke leiders, tegen de koningen. Kus de zoon. Ja, dat kun je ook afwijzen. Dan kun je zeggen, nou, hoef ik niet. Dat wil ik niet. Opdat hij niet toorne. Maar als je het wel doet, lieve broeder en zuster, is dit tot grote vreugde. Er is één die dit weet. Er is één die de oplossing heeft en de oplossing is. En dat is de Heer Jezus. Schitterend in Jeremia 9 vers 12. En dan, dus niet van de sterke beroemt zich in zijn kracht, of de rijke gaat zich beroemen op zijn rijkdom, maar laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, maar daarin dat hij begrijpt en mij kent, dat ik de Heere ben die goede tierenheid bewijst. Wat een geweldige oplossing. In die enorme toestand van huilen en van tranen en van mijn hoofd is vol water, ik zou het wel uit willen brullen, ik zou wel ergens op een stille plek willen zitten en met tranen de vrije loop willen laten. Daar, in die toestand, is één oplossing. Dat is mijn Heer Jezus, die van God geworden is wijsheid, die echt duidelijk heeft gemaakt dat God anders is. Hij heeft zich daarover verblijd. Want dan mag je iemand horen zeggen dat God gerechtigheid op aarde doet. En dat God in die dingen vreugde vindt. Dus dat je het anders doet. Dat je, ga niet zo van, ga maar door met dit proces. Loop maar door, doe maar net als 20 jaar terug. Dat is niet zo. Veranderen en dus een hele nieuwe situatie creëren. Nu ga ik eventjes met jullie nog naar hoofdstuk 13. Dat staat ook op de uitnodiging. Dat gaat over die linnen gordel. Ik ga er eerst een paar teksten van lezen. Dus Jeremia 13. Zo heeft de Heere tegen mij gezegd. Dat is vers 1. Ga voor u een linnen gordel kopen. Doe hem om uw middel en laat hem niet in het water komen. Ik kocht de gordel overeenkomstig het woord van de Heere en deed hem om mijn middel. Toen kwam het woord van de Heere voor de tweede keer tot mij. Neem de gordel die u gekocht hebt, die om uw middel zit, en sta op, ga naar de Eufraat. Dat is een beste tippel vanuit Jeruzalem, eventjes, hè, Jeremia. En verberg hem daar in de kloof van een rots. Dus daar waar het volk in ballingschap zou gaan, daar waar ze terecht zouden komen in Babel, daar zou dan die gordel in een kloof verborgen zijn. 5. Ik ging en verborg hem bij de Eufraat zoals de Heere mij geboden had. Nu gebeurde het na verloop van vele dagen dat de Heere tegen mij zei, sta op, ga naar de Eufraat en neem vandaar de gordel mee waarvan ik u had geboden hem daar te verbergen. Ik ging naar de Eufraat, zocht ernaar en nam de gordel weg van de plaats waar ik hem verborgen had. En zie, de gordel was vergaan. Hij deugde nergens meer voor. Toen kwam het woord van de Heere tot mij, zo zegt de Heere, zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem, dus hadden we twee stammen, weet je wel, Jeruzalem en Juda, twee stammen, doen we gaan. Dit boosaardige volk dat weigert naar mijn woorden te luisteren, dat hun verharde hart volgt, andere goden achterna gaat, om hen te dienen en zich voor hen neer te buigen, dat zal worden als deze gordel die nergens meer voor deugt. Want zoals een gordel gehecht zit aan het middel van een man, zo heb ik heel het huis van Israël, 10 stammen, en heel het huis van Juda, 2 stammen, aan mij gehecht, spreekt de Heer. Zodat het mij zal zijn tot een volk, tot een naam, tot een lof, tot een luister, maar ze hebben niet geluisterd. Het is dus heel helder wat hiermee bedoeld is. Jeremia moet dat uitbeelden, zoals Ezechiël, een hele andere profetie. Op een bepaald moment zoveel dagen op zijn linkerzij lag, moest iets uitbeelden. Of 40 dagen op zijn rechterzij lag, ook weer om iets uit te beelden. Hij moest op een bepaald moment het pak van een balling dragen. En moest dus bij donkerte uit zijn huisje glippen, weggaan. Moet iets uitbeelden, zo zal het gebeuren. Iedere keer hebben die profeten iets mogen zeggen. En dat is ook wel eens heel zwaar lichamelijk geweest. Ezechiël met name, maar ook Jeremia. Ijver dat u mag profeteren, dat klinkt wel heel aardig. Als u denkt van nou, dat is zo nu dan een woordje zeggen in de samenkomst. Nou, dat red ik wel of zo. Nou, wees maar voorzichtig. Want als je profeet van de Heer wil zijn, dan zou het wel eens een enorme last kunnen zijn. Iets waaronder je bijna onderdoor kunt gaan. Zo ernstig, zo diep is dit. Maar hier is het Jeremia die een linnen gordel moet kopen, dit om moet binden, niet in het water maar laten komen. Want dan zou dus dat de oorzaak zijn van verdorvenheid, weet je wel. Dan zou het daardoor komen dat het kapot zou gaan. En uiteindelijk heeft hij die gordel ergens bij de Eufraat in een rotskloof gestopt. Na vele dagen daar weer naartoe, weer die gordel opgezocht, teruggevonden, vergaan. Juda, 2 stammen. Israël, 10 stammen, waren voor God als een gordel. Zo dichtbij. Alsof het één was met je. Zoals je misschien een kledingstuk kunt hebben dat heel nauwsluitend is. Zo is het met zo'n gordel ook. Zo dichtbij dat het één voelt. Maar ze zijn in een ver land. Ze zijn heel ver weg. Ver van mij vandaan. En eigenlijk zijn ze verdorven. Dit moet uitgebeeld. Linnen, en dat weet u uit het Nieuwe Testament, staat ergens voor. Linnen, dat heeft te maken met gerechtigheden of rechtvaardige daden van de heiligen. Dat haal ik uit Openbaring 19, waar de bruid van het lam gekleed is in smetteloos fijn linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, of de gerechtigheden, dus wat je aan rechtvaardige daden doet. Zal ik zeggen, je praktijk, je levenspraktijk voor God. Dat wordt uitgebeeld in linnen. En er is niemand die kan zeggen, nou, dit probleem, dat heb ik niet. Stel dat de Heere, de Heere heeft jou gekocht. Als je gelooft in de Heer Jezus, mag je zeggen dat je gekocht en betaald bent met het kostbare bloed van een onberispelijk en een vlekkeloos lam. Je bent gekocht en betaald. En de Heere ziet je eigenlijk als een gordel, zo dichtbij. Gordel staat ook voor dienst, hè? Dienst willen doen. Je omgorden. Je aangorden om dienst te doen. Maar als de Heere jou om zijn gordel, dat hij jou als een gordel bij zich heeft. En je zou die gordel ergens neerleggen, wat blijft er dan over? Blijft dat bestaan? We zingen een mooi lied in Johannes de Heer, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Is het zo dat jouw gordel blijft, intact blijft? Of als het in ballingschap komt, is het dan misschien al vergaan? Is het misschien al helemaal weggeëbt? Beetje te voorzichtig, maar ik bedoel het iets anders, maar dat het helemaal weg is. Dat er eigenlijk niks meer van over is. In het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament wordt heel vaak over linnen gesproken. Dat weet u. Ik noem u een paar. In het boek Ezechiël komt een man in linnen tevoorschijn. Er worden verderfengelen geroepen, die gaan de stad door om neer te slaan allen die afweken, die van geen wijken wisten, die niet gewaarschuwd wilden worden. Maar voordat die verderfengelen toesloegen, kwam er ook een man in linnen met een schrijfkoker aan zijn zij, en die ging met die schrijfkoker een teken maken op de hoofden van hen die kermden over de toestand. Dus die berouw hadden over dat wat zich daar allemaal voordeed. En die man in linnen, die moet eerst klaar zijn voordat het oordeel losbarst door die verderfengelen, zou dan het oordeel worden uitgevoerd. Maar eerst die man in linnen. In Daniël 10 komt u die man in linnen, dat is een volgend Bijbelboek, hè? Die zegt, ja, daar komt die man in linnen ook tegen, hoofdstuk 10. Ineens is daar iemand. Nou, sommigen zeggen dat het een engel is. Sommigen zeggen dat het een engel is, maar dan wel met een man met hoofdletters. Dat betekent dat het de Heer zelf zou zijn. Dat het de Heer Jezus zelf zou zijn. Dan komt die man in linnen en Daniël is ontdaan. Die is zo onder de indruk, die ligt op de grond. En dan begint iemand te spreken. wat zou ik dan zijn? Dat ik mag spreken met u, mijn Heer. Ik bedoel, zo ongeveer is de taal. Het is onvoorstelbare glorie, onvoorstelbare heerlijkheid van die man in linnen. Daar is het voor mij duidelijk dat het de Heer Jezus is, in Daniël. Maar in Ezekiel ook al. Hij heeft een teken op jou gezet dat je niet omkomt. Wat is het teken van hem? Nou, waarschijnlijk een kruis. Is dat een askruisje op aswoensdag, weet je wel? 3 dagen carnaval en de beest uithangen en dan 1 keer naar de mis en dan ben je er weer af voor een heel jaar of zo. Een onzin natuurlijk, dit kan niet. Maar hij heeft zijn naam op jouw leven geplakt. Je bent van mij. Ik heb je gekocht. Ik heb je als het ware een brandmerk gegeven. Ik heb je een merkteken gegeven dat je van mij bent. En dat niemand je uit mijn hand kan rukken. Dat is de Heer Jezus. Die man in linnen in Ezekiel en in Daniël, dat is de Heer Jezus. Ik zal nog een paar voorbeeldjes noemen. Op de grote verzoendag was er ook een man in linnen. Leviticus 23. Elke dag liep die hoge priester in een schitterend geborduurd gewaad met goud en met edelstenen en gouden draadjes geweven in al die kleuren. Schitterend. 1 dag liep hij anders. Grote verzoendag, Yom Kippur. Dan ging hij het heilige der heiligen binnen met het bloed van een stier en met het bloed van een bok om verzoening te doen. Wie is die man? Dat is mijn heiland. Ik heb intens genoten. Gisteravond had ik een toespraak ergens in ons land. En daar in die gemeente is ooit een lied ontstaan. Het staat niet in een bundeltje. Dat is nog niet te vinden. Dat gaat over wie is toch die man? Ik vind het een adembenemend mooi lied. Wie is dat, die man die omringd door zoveel, door de straten ging, die dit deed en dat deed. En er komt geen antwoord. Wie is dat? Die vraag wordt niet beantwoord. En wie is dan die man die bij die vrouw uit Nain is, als die jongeling ten grave wordt gedragen? Wie is de man die dat doet? Enfin, een hele rij coupletten, een hele rij coupletten. Dat maakt het misschien wel mooi, maar dat wordt het een soort ballade, dat wordt het een soort verhaal. En dat is het ook, het is de bedoeling. Om iets duidelijk te maken. Wie is dat de man die daar gegezeld wordt? Wie is de man die uiteindelijk gekruisigd wordt? Wie is dat de man die daar aan het hout hangt? Die met die beide mensen spreekt. Met die moordenaar aan het kruis. Wie is dan de man die uiteindelijk roept? Het is volbracht. En dan krijg je het antwoord in het allerlaatste coupletje. Dat die hoofdman daar zegt. Deze man is waarlijk Gods zoon. Dan is het antwoord gekomen. Dan is die man niet zomaar iemand. Maar dan is dat Godzoon, de zoon van de Vader. Dat is ook zo als het gaat om de Heer Jezus. Je kunt naar hem kijken in Ezekiel 9, 10. Je kunt in Daniël 10 gaan kijken. Je kunt op de grote verzoendag gaan kijken naar die man in linnen die dus naar binnen gaat om het verzoeningswerk te doen. Het is allemaal mogelijk. Daar is hij de priester. En in Daniël is hij de koning, de Heer. En in Ezekiel is hij degene die een merkteken geeft, waardoor je niet omkomt, waardoor je behouden bent. Je kunt kijken naar Jozef, die op een bepaald moment verhoogd werd. Ik weet niet of u dat in uw hoofd hebt, een beetje hebt. Hij heeft in de gevangenis gezeten en dan heeft farao een droom en dan wordt hij uit de gevangenis gehaald. En dan wordt Jozef verhoogd. Zullen we wel een man vinden als deze? En die taal, wie is toch die man? En hij wordt bekleed in linnen. Nog één, Mordechai, die als enige kermde in de burcht Susan, omdat het helemaal niet goed ging in de tijd van Esther, het boek Esther, daar vindt u dit. Mordechai wordt verhoogd in linnen. Ja, het kan niet uitblijven. Dit is zo prachtig. Wordt het dan die tijd dat je zelf durft te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat bent. Als er nu één was met God de Vader, dan was hij het. Linnengordel, één met hem die het droeg. Eén met de Vader. Eén met hem. Volledig eenstemmig. Voor 100% eenduidig. Zo gingen die beiden samen. Ik ben niet alleen. Dit is het Oude Testament, Genesis 22. Maar ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zegt, allen hebben me alleen gelaten. En toch ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. Daar gaan ze. Eén. Zo gehecht. En hij is niet omgekomen. En toen de Heer Jezus van het kruis genomen werd. Ik weet niet of u dat ziet, hebt. Toen hebben Nicodemus en Jozef van Arimathea iets bijzonders gedaan. Ik denk dat dat groots is. Ze hebben hem in linnen doeken gewikkeld. De man in linnen. En ze hebben hem in een graf gelegd. En op de opstandingsdag heeft Maria daar gekeken. En ze zag de doeken liggen. Ik weet niet, ik heb het 20 keer gezegd misschien. En dat is nu maar de 21ste keer. Dat daar Maria zag een engel zitten aan de plek waar het hoofd van de Heer Jezus had gelegen. En een engel zitten op de plek waar zijn voeten hadden gelegen. Dus zo. Het is alsof je dan de grote verzoendag zit. Weet je wat? Engelen. Twee engelen die als het ware naar beneden kijken. En dat linnen zien. Daar lagen die doeken nog. Hij was opgestaan. Maar dat linnen lag er nog. Begrijpt u waarom u straks in linnen gekleed bent als u bij hem bent? Er is niet omdat dat de kleur van de hemel is, dan zou je best ook blauw of iets dergelijks kunnen bedenken. Zeer kleurrijk zou ook kunnen. Maar het gaat om iets wezenlijks. Dat u echt gaat zien wie hij is. En hier vindt u dit voordeel. En de Heer zegt eigenlijk, ik had jullie eigenlijk zo aan mijn hart gedrukt. Zo aan mijzelf laten kleven. Maar jullie hebben het niet gewild. En de vraag is dus nu niet of ik Israël moet veroordelen, dat zal de Heer wel regelen. Hij brengt uiteindelijk Israël terug. Hij zal ze daar brengen waar hij voor hen een zegen heeft en daar laat hij ze wonen. Daar zullen ze tot in eeuwigheid zijn en de koningen zullen van heinde en ver komen om daar te huldigen. Maar ook om daar die slip van één Judese man vast te grijpen en daar te zeggen, we hebben gehoord dat God met u is en we willen met u gaan. Zacharia 8. Dit zijn profetieën die zo schitterend zijn dat je er bijna van gaat huilen. En dat is ook wel een beetje zo. Emotie. Maar het is ook die Heer Jezus. En jij en ik staan straks, nu zeg ik het met het lied, met een regel uit een lied van de geestelijke liederenbundel, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. Het is niet jouw pak. Het is niet ons kostuum, het is niet wat wij zelf gefabriekt hebben, het is zijn kleed. Ik vind dus dat je in linnen, het allermooiste is misschien wel, maar dat kan ik niet uitwerken meer, dat heb ik een keer gedaan, vlak voor de kerstdagen geloof ik hier, met een stukje van de tabernakel. Dat onderste kleed, er lagen 4 kleden op de tabernakel, 2 huiden, dus een van zeekoevellen of taagaasvellen, wat het dan ook is, laat maar, en dan een leren bedekking. En rood geverfde ramsvellen, dus ook huid, dus ook leerachtig, zal ik maar zeggen. En daaronder een geitenharen kleed textiel. En daaronder een linnen kleed met ingeweven gerub. En als je naar boven keek. En het merkwaardige is dat, uitgerekend, dat kleed wordt de tabernakel genoemd. De rest is allemaal drauwvoen dran. Dat kleed wordt de tabernakel genoemd. De tabernakel zult u maken van 10 tentkleden. Zo begint de tekst. Het is dat kleed. Dat linnenkleed. En als ik hier linnen goddelijk tegenkom. Dan zeg ik, ja, zo had het moeten zijn, Heer Jezus. U bedoelt dat ik nu zo aan u gekleefd ben. Zo aan u verbonden ben. Dat ik voor u leef. Dat ik voor u dien. Dat ik voor u spreek. Ik faal ook. Maar er is één die nooit faalde. En dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. De man in linnen. Het is heel fijntjes dat juist hier in Jeremia dit linnen, deze stof linnen, God gebruikt als een linnen gordel, dienstbaarheid, inzetbaar zijn, dat dit beeld hier gebruikt wordt. Nu hebt u een paar fragmentjes uit Jeremia 6, uit Jeremia 9 en uit Jeremia 13. En heb een paar fragmentjes van de Heer Jezus gezien. Wat gaat u nu doen? Nou, niet de anderen veroordelen, maar er was een stelletje tuig daar in Jeruzalem, waar ze hebben dit gedaan en ze hebben dit niet goed gedaan en ze hebben zo gefaald. Ja, dat klopt. Nou, datzelfde verhaal kun je ook vandaag misschien wel houden. Maar probeer nu eens het om te draaien. Heer Jezus, er is één die het anders is. Die de oude paden zelf is, de oude route is. U bent dat, Heer Jezus. U bent de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door u. En u bent het die de wijsheid zelf is. U, Heer Jezus. U bent toen arm geworden. En u bent die arme wijze man die de stad toen ook Jeruzalem toen had kunnen redden. Maar ze wilden niet. En u en ik hebben dat wel aangegrepen. En u bent de man in linnen. Helemaal. En dat verandert nooit. Tot in eeuwigheid zal ze daar in dat blinkende, schitterende kleed van linnen blijven staan. De bruid, want dat is zijn kleed. En die klederen zijn jou geschonken. Die heb je niet verdiend. Die heb je gekregen door Gods genade. Alles met alles. Christus in Jeremia. Klein beetje.
De Heere zegen je. Vader, zo willen we ophouden en stoppen. Niet omdat we uitgepraat zijn, maar omdat het om de Heer Jezus gaat. En het raakt ons dat er één is geweest die wijs is geweest. Er is één is geweest die de oude route ging. De route die al van voor de grondlegging van de wereld was vastgesteld. Waarvan de Heer Jezus zei, ik kom, o God, om uw wil te doen. Nou, hij is die oude route, dat oude pad gegaan. 100%. Hij is de wijsheid zelf, omdat hij u kende. En van u vertelde. En hij is de man in linnen. 100%. Dank u wel voor hem. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor de heerlijkste van allen. Dank u wel voor hem die straks aanbidding krijgt door allen die verlost zijn. Maar ook een knieval krijgt van hen die moeten buigen. En een woord horen van een tong die zullen moeten belijden dat hij Heer is. We willen u hartelijk danken dat de Heer Jezus alle eer zal krijgen. Maar ook alle eer waard is. We danken u voor hem, uw geliefde zoon. En we prijzen u voor dit schitterende stuk uit het boek Jeremia. Het is misschien wat lastig. En misschien ook wel wat moeilijk. Maar de andere kant is dat het ook prachtig mooi is. We danken u daarvoor. We prijzen u. Amen.